Vanmiddag willen we samen nadenken over de bruid van het lam. We gaan eerst met elkaar een gedeelte uit de Bijbel lezen. En dat gedeelte uit de Bijbel dat we met elkaar lezen, dat is misschien bij u wel bekend wanneer u bijvoorbeeld een huwelijksdienst bijwoont. Want daar wordt het nogal eens een keer voor gebruikt. Maar dat gedeelte heeft nog een veel diepere achtergrond. En daar willen we het vanmiddag over hebben. En we gaan het lezen in Efeze 5, de versen 22 tot en met 33. En daarna lezen we nog iets uit het boek Openbaring, Openbaring 19, vers 6 tot 9. Maar dus eerst Efeze 5, vers 22. Ik lees het uit de herziende Statenvertaling. En dat heeft een reden, omdat sommige woorduitdrukkingen nodig zijn om iets uit te kunnen leggen. Maar u kunt het ook in een andere vertaling lezen. Hier staat: vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Die laatste uitdrukking moet u even onthouden, daar komen we nog op terug. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek het met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover dit gedeelte uit de Efezebrief. En dan gaan we nu lezen uit het boek Openbaring, Openbaring 19. Openbaring 19, vanaf het zesde vers tot en met het negende vers. En daarboven staat hier de bruiloft van het lam. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte, en als een geruis van vele wateren, en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: schrijf, zalig zijn die geroepen zijn tot het avondmaal van het bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij: dit zijn de waarachtige woorden van God. Voor de gemeente van de Heer Jezus Christus worden in het Nieuwe Testament hele verschillende beelden gebruikt. Ieder beeld wordt gebruikt om bepaalde eigenschappen van die gemeente heel duidelijk te maken. In Matteüs 16, vers 18 zegt de Heer Jezus: en ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra, rots betekent dat, zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. De Heer ziet zijn gemeente hier als een bouwwerk. Datzelfde beeld vinden we bij de apostel Paulus in zijn brief aan de gemeente in Korinthe. In hoofdstuk 3, vers 9 en 10 schrijft hij: Gods bouwwerk bent u. En even verder: heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander ziet toe hoe die daarop bouwt. In Efeze 2, vers 20, u bent gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here. Op wie u ook mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. De tempel van God is dus in feite nu de gemeente. En Petrus, de apostel Petrus, heeft het daar ook over. En die zegt dat wij ons moeten laten invoegen als levende stenen tot de bouw van een geestelijk huis. En die stenen, die personen, als jij tot de gemeente behoort, ben je zo'n steen, een levende steen. Nooit een gebouw zoals dit van dode stenen, maar van levende stenen. Dan ben je in feite ook weer een tempel. Dus de tempel wordt gebouwd met tempeltjes, zou je kunnen zeggen. Dat is een prachtig idee, hè? Dat God woont in ieder persoonlijk, maar God woont ook in het totaal. Een tweede beeld van de gemeente is het gemeente als het lichaam van Christus. Hier in Efeze 5, vers 23b staat dat Christus het hoofd van de gemeente is en dat hij de behouder van het lichaam is. En in vers 30 staat dat wij leden zijn van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Hetzelfde beeld vinden we in 1 Korinthe 6, vers 15. Waar staat dat onze lichamen, dat zijn dus van wedergeboren mensen, leden zijn van Christus. En hoe wordt dat lichaam nou gevormd? 1 Korinthe 12, vers 12 tot en met 31 wordt het beeld prachtig uitgewerkt. Hoe dat lichaam is ontstaan. In vers 13 staat, door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Dat gaat dus niet om de waterdoop, maar dat gaat om de dopende geest. Johannes gaat zeggen, ik doop met water, maar die na mij komt, doopt in de geest. En die geest maakt ons tot één. Allen tot één lichaam gedoopt en wij zijn allen door één geest doordrenkt. Dat is prachtig, hè? Want dat maakt nou dat we één zijn. Als we ons allemaal laten leiden door die geest, dan kan niet anders of we zijn één. Want die geest komt van God. Dan wordt er gezegd dat er vele leden zijn en met allemaal verschillende functies. En toch één lichaam. En al die functies, die dienen in hetzelfde lichaam. Je kan nou helemaal niet allemaal oor zijn, of allemaal oog zijn, of allemaal mond zijn, of allemaal voet of hand. Ze zijn allemaal nodig. Maar ze behoren allemaal tot dat ene lichaam. God wilde geen verdeeldheid in het lichaam, maar samenwerking. En het derde beeld, wat we nu gaan zien, dat is het beeld van de bruid. In Efeze 5 worden de beelden van de gemeente als lichaam en van de Heer als bruid, de vrouw van het lam, allebei weergegeven. En ze worden gewoon door elkaar heen gebruikt. Dat kan met een beeld. Hier gaat de apostel Paulus door de Heilige Geest moeiteloos over van het ene beeld van het lichaam naar het beeld van de bruid, de vrouw van Christus. En hij gaat hier van het ene naar het andere beeld, zonder dat hij aan het een van ook maar wat tekort doet. Hij laat zien dat de vrouw van een man als zijn eigen lichaam gezien moet worden. En niemand haat ooit zijn eigen lichaam. En dan, aan het eind van dat hoofdstuk, gaat hij terug naar het oorspronkelijk door God ingestelde huwelijk. De relatie zoals God het bedoelde. Vers 24. Daarom zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Dus het gaat in de eerste plaats om de verhouding tussen de gemeente en de Heer Jezus. Hij zegt net zoals de gemeente onderdanig is aan Christus. Wij doen als gemeente wat de Heer Jezus ons opdraagt. Daarom zei de Heer Jezus, wie mij lief heeft, die doet wat ik zeg. Die hoort niet alleen wat ik zeg, maar die doet wat ik zeg. En in vers 25, mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Dat woord van God, wie dat gelooft, wordt gereinigd. Gij nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb, heeft Jezus tegen zijn discipelen gezegd. Dat is een prachtig beeld. De woorden van God zijn in principe datgene waar we ons geloof op moeten bouwen. Het is geen fantasie, het is het woord van God. En daarom is dat woord van God zo belangrijk dat we het tot ons nemen en het lezen. En naar dat woord handelen. En dat zegt hij hier, opdat de Heere haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. En dan moet u kijken wat er staat. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. En dan komt weer die vergelijking. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt het en koestert het, zoals ook de Heere, zoals Christus, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. En dan komt er iets wonderlijks. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen één vlees zijn. En dan staat er, dit geheim is groot, maar ik spreek het met het oog op Christus en de gemeente. De bedoeling met de relatie tussen Adam en Eva aan het begin was om dit grote geheimenis duidelijk te maken. De Heer Jezus wordt dan ook in 1 Korinthe 15, vers 45, de laatste Adam genoemd. De eerste Adam was dus eigenlijk een type van de laatste Adam. Hoe was dat bij die eerste Adam dan? De Heere God liet een hele diepe slaap op Adam vallen. Je kunt het vergelijken met een doodslaap. En hij nam een van zijn ribben en maakte daaruit de vrouw. Jullie weten dat wel. Deze Eva is een type van de bruid. Ze werd gebouwd uit het lichaam van Adam. En daarom zei Adam, ze is been van mijn beenderen. En vlees van mijn vlees. Ze zal manin heten, want uit de man is zij genomen. En dan moet u weer eens kijken naar Efeze 5, vers 30. Daar staan exact dezelfde woorden. Efeze 5, vers 30. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeen. Dat is prachtig, hè? Als je het beeld begrijpt, dat geheimenis van God begrijpt, dan zie je dat het een absolute verbondenheid is tussen die twee. En dat er niets meer dan van anderen tussen kan komen. En begrijpt u nu waarom de Heer Jezus zegt, het is nooit bedoeld dat ooit iemand zou scheiden. Want God heeft ze samengevoegd. Het is Gods bedoeling dat het huwelijk een beeld is van die verhouding tussen Christus en de gemeente. En daar komt niks tussen, hoor. Helemaal niks. Zo is geestelijk ook de bruid van Christus, de gemeente, voortgekomen uit zijn dood. We zijn immers met hem gestorven. Maar ook met hem opgestaan tot een nieuw leven. een nieuw geestelijk leven. Zijn leven is het mijne geworden en het mijne is het zijne geworden. Er is een verbondsluiting. En dan kom ik eventjes terug op wat onze broeder zei over Joodse feesten. Want er is iets heel iets moois in. Hè? U weet niet of u weet hoe het Joodse huwelijksfeest in elkaar zat. Maar ik geef er een klein voorbeeldje van. Op een bepaald moment werd het verbond gesloten aan een maaltijd. Daar was de vader bij van de bruidegom. En daar zaten ze aan tafel. En dan werd er dus ook wijn gedronken. En dan werd het verbond gesloten. Wat deed de Heer Jezus vlak voordat hij heen ging? Hij zat aan de maaltijd met zijn discipelen. En toen nam hij een beker. En wat zei hij toen? Dit is de beker in het nieuwe verbond van mijn bloed. Want er was een oud verbond. Dat had God gesloten met het volk van Israël op de berg Sinaï. De wet was de verbondsluiting. Als jullie dat doen, dan zullen jullie leven. En van Gods kant was dat verbond volkomen geldig en bleef geldig. Maar van de kant van Israël werd dat verbond verbroken. Daar wordt ze uitgeschilderd als iemand die ontrouw was. Die hoererij bedreef. Geestelijke hoererij met afgoden. Maar God bleef steeds nog verlangen naar dat volk van Israël. En toen de Heer Jezus dus kwam, toen bood hij aan dat volk van Israël, bood hij aan de genade. Hij zegt, ik ben eerst gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En daar was hij heel duidelijk in. Maar ze namen het niet aan als volk. En een paar, maar niet als volk. En dat kwam uiteindelijk tot een verwerping van het volk door alle volkeren heen. Maar God is nog steeds niet vergeten, hè? Zijn plan is er nog steeds. En toen hij dus dat avondmaal vierde met zijn discipelen, toen heeft hij dus gezegd, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat betekent dus, dat overroelde dat oude verbond. Want dat oude verbond kon de mens niet redden. Want dan moest hij doen wat God zei en dat kon hij niet. Maar het nieuwe verbond, dat was iemand die het deed voor hen. En dat is de Heer Jezus. Die heeft het voor ons gedaan. Hij heeft ons gekocht met de prijs van zijn bloed. De straf die wij hadden verdiend, die nam hij op zich. En zo kocht hij ons vrij van de schuld. Het bewijs dat tegen ons getuigd werd aan het kruis genageld en is voorgoed verdwenen. En nou is er iets heel moois. Wat is nou bij de Joodse bruiloft dan op een gegeven ogenblik? De laatste beker, die werd niet gedronken. Die werd pas gedronken op het moment dat de bruiloft gevierd werd. En wat zegt de Heer Jezus? Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot ik haar opnieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En wat denkt u als we eenmaal bij de Heer Jezus zijn? Hoe dat zal zijn als we dan die beker drinken, hè? Met hem samen. Dat is zoiets prachtigs. Hè? Als je het begrijpt, dan gaan de dingen voor je open. Dan weet je, wat is dat geweldig, heerlijk, dat God dat zo precies allemaal heeft neergeschreven. Zo zijn die twee beelden van de gemeente, is zijn lichaam en de bruid, dus volkomen in harmonie. En daarom is het zo goed om met elkaar ook te zien wat daaruit voortvloeit. Want daarmee komen we bij de eigenschappen en het karakter van de bruid. We gaan daarvoor eerst naar het Oude Testament. En dan moet ik u even iets zeggen. Een prachtige profetische gebeurtenis over het zoeken en vinden van een bruid vinden we in Genesis 24. Dat ga ik nu niet met u lezen, maar dat is dat schitterende verhaal dat Abraham op een bepaald moment zijn knecht, over zijn knecht waar geen naam van genoemd wordt, dat is met een bedoeling, want die knecht en Abraham en Isaac zijn alle drie het beeld van. Abraham is beeld van God, de Vader. Isaac is beeld van de Zoon. De bruid is natuurlijk het beeld van de gemeente. En die knecht is het beeld van de Heilige Geest. Want wat doet de Heilige Geest op dit moment? Hij verwerft de bruid voor de Heer Jezus. Daar is hij druk mee bezig. Als jij door de Heilige Geest getuigt naar iemand, en die persoon die gaat daarop in, en die wordt een kind van God, dan heeft de Heilige Geest weer zijn werk gedaan. Want daar gaat het om. Dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt om dat geweldige wat hij gedaan heeft. Dus hij heeft ons gekocht en betaald. Maar hij heeft ook een bruidsschat gegeven. De bruidsschat is de Heilige Geest. Die overigens, die verzegeling, die is omdat we eenmaal de erfenis zullen ontvangen. Samen met hem. Dat is toch heerlijk. En door die prachtige profetische gebeurtenis, Abraham stuurt zijn knecht zonder naam erop uit om een bruid te halen uit een ver land. Abraham gaat er niet zelf op uit, maar hij stuurt die knecht. En die knecht, die moet een bruid brengen die werkelijk bij zijn zoon past. Het mocht niet uit het heidendom zijn. Het moest iemand zijn die werkelijk God vereerde. In Genesis 22 moet u even de volgorde in de gaten houden. In Genesis 22 moet Abraham zijn zoon offeren. In Genesis 23 lezen we over de dood van Sarah. Het terzijde zetten van de moeder Israël. En in Genesis 24 stuurt Abraham zijn knecht erop uit om voor Isaac die vrouw te zoeken. En de knecht is ontzettend zorgvuldig in de uitvoering. Hij bidt en vraagt om een teken. En dat teken, dat brengt ons bij een karaktertrek van de toekomstige bruid. Want hij vraagt, als ik haar vraag om wat water, dat ze zelf aanbiedt dat ze ook voor de kamelen water zal putten. Nou moet je even weten hoe dat met een kameel zit. Want de kameel kan heel lang zonder water. Maar als hij dan drinkt hij ook ongans veel. 70 liter. 10 kamelen had hij bij zich. Dan moet je wel een paar keer naar die put. Hè? Dat was geen kleinigheid. En dat doet ze. Ze biedt het aan en ze doet het. Wat een dienstbaarheid. Wat een beschikbaarheid. Wat een ijver. En dan komt er ook een andere trek van haar. Spontane liefde. Liefde niet die aan zichzelf denkt, maar aan de ander. En die liefde openbaart zich heel spontaan. En de derde eigenschap staat hier ook haar reinheid. Er staat namelijk bij, het was een knap meisje met wie nog geen man gemeenschap had gehad. Zo moest het ook zijn. Dat herinnert ons ook aan een uitspraak van de apostel Paulus. Hè? Ik heb u als een reine maagd aan één man verbonden. Christus. Het vierde kenmerk komt hier duidelijkst uit als we op het vertrek gaan letten. De familie van Rebecca wil haar nog 10 dagen vasthouden. Maar die knecht die zegt, nee, ik heb geen tijd, moet terug. Moet nu meteen, hè? God heeft me zo geweldig gezegend, ik wil nu meteen dat meisje daar brengen. En dan zeggen ze, ja, maar 10 dagen nog. Want we moeten toch een beetje afscheid nemen en zo. En dan besluiten ze om het Rebecca zelf te vragen. En dan moet u opletten wat Rebecca doet, hè. Ze wil inderdaad direct vertrekken. Want ze heeft iets geproefd van die toekomstige bruidegom. Wat heeft hij namelijk aan haar gegeven via die knecht? Prachtige sieraden. En die knecht heeft over hem verteld. En in haar hart is iets ontstaan van, dat moet een geweldige bruidegom zijn. Daar wil ik het liefst zo gauw mogelijk naartoe. En wat doet ze dan? Ze zegt haar familie vaarwel, ze zegt haar goederen vaarwel, ze zegt alles vaarwel, ze laat alles achter. En hoe dan bij dat? Ze verlangt naar hem. Er is een psalm in de Bijbel, die moet je voor thuis voor jezelf eens lezen. Dat is de bruidspsalm. En dat is psalm 45. En daar staat in vers 11. Luister, dochter, en zie, neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dat is even wat, hè? Vergeet je volk en vergeet het huis van je vader. Rebecca deed dat. Weet je wie dit ook deed? Rut. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. En daarom was ze de geschikte bruid voor Boaz. Er zijn van die prachtige beelden in de Bijbel, hè? En die vijf kenmerken van de bruid komen we ook tegen in het Nieuwe Testament. Het zijn de kenmerken die de Heer ook bij ons mag verwachten. Allereerst de liefde tot hem. Hou je van de Heer Jezus. Dat is zo belangrijk, hè? Want hij heeft zich voor jou gegeven in de dood om jou vrij te kopen. En Johannes 4, vers 9 zegt, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft liefgehad. De liefde gaat van hem uit. En als die liefde in jouw hart wordt uitgestort, kun je hem lief hebben. Een tweede eigenschap is hem te willen dienen. De Heer zegt in Johannes 12, vers 26b, als iemand mij dient, de Vader zal hem eren. En er staat in 1 Thessalonicenzen 1, vers 9, hoe de Thessalonicenzen zich van de afgoden tot God bekeerd hebben om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. En dan zijn we precies bij het derde kenmerk, want die verwachting, hè, daar hebben we het net over gehad. U hebt ervoor gebeden. En dat klopt, hè? Dat klopt zo. Daarmee zien we meteen dat bruidsverlangen naar de ontmoeting. In Openbaring 22, vers 17 staat dan ook, en de geest en de bruid zeggen, kom! Maar de bruid en de geest die zeggen dat, maar de bruidegom zegt het ook. Even daarvoor zegt hij, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden naar dat zijn werk is. En daaruit komt weer een nieuw verlangen. En dat verlangen is om volkomen rein te zijn. Johannes 3, vers 2b en 3. Wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die die verwachting, die hoop op hem heeft, die reinigt in zich zoals hij rein is. Hoe kunnen we ons reinigen? Door alles op te ruimen wat de Heer Jezus in de weg staat. Als er iets in ons is dat verkeerd is, dan beleiden we het aan de Heer Jezus, want dan wordt het opgeruimd. Want hij zegt, hij is getrouw en rechtvaardig om ons die zonden te vergeven als wij ze hem beleiden. En zijn bloed reinigt ons van alle zonden. En zo maakt hij in feite dat we straks rein, vlekkeloos en rein voor hem kunnen staan. Dat is zijn werk. En daarom kun je er volkomen op vertrouwen. In de Thessalonicenzenbrief staat er, hij is getrouw en rechtvaardig, hij zal het ook doen. En daarom in 2 Korinthe 11 vers 2 schrijft Paulus, ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. En het laatste, loslaten. Alles achter je laten wat in de weg staat, om de bruidegom te ontmoeten. De Heer Jezus zei in Matteüs 10, vers 37... Wie vader of moeder lief heeft boven mij, kan mijn discipel niet zijn. Daar staat eigenlijk, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. In sommige vertalingen staat het ook met haten genoemd. Maar dat haten betekent in feite dat je niet letterlijk haat, maar dat je voorrang geeft aan iets. Dat je iets belangrijker vindt dan het andere. En daarom staat het hier zo mooi. Lief heeft boven mij. Natuurlijk moet je je vader en moeder lief hebben. Dat is logisch. En je zoon of dochter ook, natuurlijk. Maar niet meer dan de Heer Jezus. En er kan een situatie komen dat je voor de keuze staat. En daarom zegt de Heer Jezus, je dient eigenlijk zelfs je eigen leven te verliezen om hem. Alles opgeven om die ene. Hoorde eens een keer iemand die in de gevangenis, jaren in de gevangenis, om Jezus heeft gezeten. En ze zei tegen mij, het probleem van jullie westerlingen is, jullie hebben nog alles. Maar wij die in de gevangenis waren, onze familie was van ons afgenomen. Ons huis was van ons afgenomen. Al onze bezittingen waren van ons afgenomen. De enige die we hadden was Jezus. Maar die hadden we dan ook. En voor hem leefden we. En dat is heel bijzonder. Hè? Als God in zijn genade zo iemand in de gevangenis, als het ware boven de omstandigheden uittilt en in zijn nabijheid doet zijn. Want hij ziet het wel. En hij is ermee bewogen. En hij geeft ze extra genade. In Openbaring 19, vers 7 staat, lezen we, laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Nou, hoe maakt een vrouw zich gereed voor de bruiloft? Zou ik eigenlijk die meisjes moeten vragen, want die weten dat natuurlijk allemaal al lang. Maar je weet dat er een moment komt dat zo'n meisje dat een bruid is en aan haar bruiloft denkt, dat ze dan op zoek gaat naar een jurk. Ze gaat het misschien zelfs wel maken. Hè? Of de moeder helpt ermee. Maar die jurk is ontzettend belangrijk. Ik weet het nog van mijn eigen situatie. Ik mocht over die jurk niks weten. Alles was geheim. En dan het moment dat je het mag zien. Hè? Dan ben je met stomheid geslagen, hè. Wat is ze mooi, hè? Geweldig. Hè? Weet ik nu nog, hoor, als de dag van gisteren. En dat zijn van die prachtige dingen, hè, dat je zegt van, ik krijg daar iets van de Heer zo mooi. Hè? En daar ben je zo blij mee, zo gelukkig mee. En hier staat dat die vrouw zich gereed gemaakt heeft voor de bruiloft. En ze kleedt zich, ze mag zich kleden, in smetteloos fijn blinkend linnen. En dan staat erbij wat dat linnen is. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Waar hebben ze die rechtvaardige daden gedaan? Ja, precies hier op aarde. Ze hebben door de kracht van de Heer rechtvaardige daden gedaan. Soms zijn ze zich niet eens van bewust. Maar de Heer ziet het wel. Ze door zijn kracht dingen doen die hem eren, wordt daar een prachtig kleed van geborduurd. Tot zijn eer, tot zijn glorie. Wat is dat een moment, hè? Daar, die bruiloft van het lam. En ze mag zich dus daarin kleden voor hem. De Joodse bruiloft geeft ons een prachtig voorbeeld van de volgorde van de gebeurtenis. Eerst wordt de bruid door de bruidegom in het huis van zijn vader gebracht. Weet u nog wat de Heer Jezus zei? In het huis van mijn vader zijn En als het niet zo was, had ik het jullie verteld. Dus in het huis van mijn vader zijn veel wonen. En wat zegt de Heer Jezus ook? Als ik heen gegaan ben, dan kom ik terug en zal ik jullie tot mij nemen. Opdat jullie zijn waar ik ben. Waar is de Heer Jezus nu? Je moet niet denken dat de bruiloft plaatsvindt tussen de Heer Jezus zoals hij hier op aarde rondwandelde. Hij is in koninklijkheid verheerlijkt. En hij heeft het koningschap aanvaard. En dan moet ik je nog één ding zeggen. Als je in Openbaring 19 leest over die bruiloft, dan gaat in Openbaring 18 iets verschrikkelijks aan vooraf. Want daar wordt vernietigd de valse hoer. Babylon staat tegenover elkaar. En als dat gebeurd is, dan komt de bruiloft van het Lam. En dat is prachtig. En dat betekent dus dat de Heer dan zich verenigt met zijn bruid. En daarna komt hij terug voor Israël en de volken. Maar hij brengt ons allemaal mee. Staat ook in Openbaring 19. En dan heeft de Heer Jezus, en dat moet ik maar in kort vertellen, want daar zou ik toch veel meer over kunnen zeggen. Maar de Heer Jezus heeft het steeds over nachtwaken gehad. He? En dan zegt hij, je weet niet in welke nachtwaken ik kom. En er waren in Israël 4 nachtwaken. En die waren allemaal van 3 uur. Van 6 tot 9, van 9 tot 12, van 12 tot 3 en van 3 tot 6. En de Heer Jezus geeft ze ook namen. De ene noemt hij laat in de avond en de andere noemt hij bij het hanengekraai. Je kunt ze allemaal terugvinden. En dan zegt hij, nou weet je niet in welke nachtwaken ik kom. Want die komt die nacht. Die nacht waarin niemand kan werken, staat er. Maar net voordat die nacht aanbreekt, komt hij zijn gemeente halen. Dat is het hele bijzondere. Dus bij de eerste nachtwaken gaat de gemeente naar huis. En dan is datgene weg wat het verderf hier op de aarde tot nu toe nog tegenhoudt. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks op de aarde. Wordt het heel moeilijk. En toch komen ook dan nog allemaal mensen tot geloof. Horen die tot de gemeente? Nee, want die is al boven. Maar ze worden wel gered. En als u in Openbaring 7 leest, dan ziet u dat ze ook worden opgenomen in de hemel. Maar in een latere nachtwaken. En zo komt er in iedere nachtwaken, dat zou ik kunnen laten zien, dat doe ik nu niet, komen er weer groepen die bij de bruiloft zullen zijn. En dan weet u dat op een gegeven moment die deur gaat dicht. Dan komt er niemand meer in. Dan is het voorbij. En dat heeft alles te maken met de eerste opstanding. Daarom wordt er gezegd, zalig die deel heeft aan de eerste opstanding. Waar is die eerste opstanding mee begonnen? Met de opstanding van de Heer Jezus. En overigens stonden er toen ook nog anderen op. Weet u dat? En daarna komt er dus weer een opstanding. Want als wij worden thuisgehaald, dan zullen allen die in Christus ontslapen zijn, die zullen het eerst opstaan. En wij levenden die nog achtergebleven zijn tot de komst van de Heer Jezus, zullen in een moment veranderd worden. Want we moeten geschikt gemaakt worden als bruid voor de bruidegom, de hemelbruidegom. Hij is zo in heerlijkheid en daarom zullen wij zijn zoals hij is. Dan passen we bij elkaar. Hè. Dan komt het helemaal goed. Nu ben je al gered wat je ziel en je geest betreft. Maar dan zul je ook helemaal een nieuw lichaam krijgen. Wij zullen hem gelijk zijn. Wij zullen hem zien zoals hij is. Dan kunnen we er tegen. En dan kunnen we met hem die bruiloft van het Lam vieren. Wat moet dat zijn? Daar kijk ik naar uit. En ieder die daarnaar uitkijkt, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder wilde een geheiligd leven leiden, aan hem toegewijd, omdat je hem zo ontzettend lief hebt. En daar wou ik nu vanmiddag mee eindigen. Amen. Zullen we met elkaar danken? Vader in de hemel, hoe heerlijk is dat, dat we weten mogen, Heer, dat we uw kinderen zijn. Dat we dat kunnen weten. En dat we ook tot die heerlijke bruid mogen behoren. Gekocht en betaald door het kostbare bloed van de Heer Jezus. En ieder Heer die uw kind is, mag dat weten. En dan bidden we ook voor elkaar, Heer. Ook als er nog iemand onder is die het nog niet zeker weet. Heer, dat dat hart open mag komen voor uw liefde. Voor uw genade. Voor uw barmhartigheid. Heer, wij kunnen onszelf niet redden. Maar u bent onze redding. U bent onze behoudenis. En niemand anders is er een behoudenis. O Heer Jezus, dank u wel. Dat u ons gered hebt van de eeuwige dood. Dat u ons gered hebt van de veroordeling. Dat u ons gered hebt om voor eeuwig de uwe te zijn. Heer, wij willen u loven en prijzen. Danken en aanbidden. U komt toe, alle eer, alle roem, alle lof. O Heer, neem onze dank aan. Uit genade. Amen. Dan zou ik zo graag met u een lied willen zingen. En dat is 585 uit Opwekking. Alleen er is één regel die ik zou willen veranderen. Dan heb ik alleen geen opwekkingsboekje hier. Heeft iemand zoiets van boekje? Dan kan ik die regel even noemen. Het is maar een hele simpele verandering. Oh, daar komt die aan. Ja. Er is een dag waar al dat leeft al lang op wacht. Een dag van blijdschap als heel de schepping wordt bevrijd. En dan staat er, en op die dag, maar dat moet zijn, en voor die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid. Want het is echt zo. He? Want die dag waar het over gaat, dat de hele schepping tot heerlijkheid komt, dan moet eerst de bruid naar boven gehaald zijn. En dan komt hij weer terug. En dan gaat de Heer de dingen tot volheid brengen. He? Dus laten we de volgorde wel goed af vasthouden. Dus voor die dag en voor die dag, dat is het enige. Oh, mooi, heel goed. Dan ga ik ook daarheen, want dan kan ik het meezingen.